The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hallo en welkom bij aflevering 65 van The Greenhouse Effect. Ditmaal in de week dat Trump-critica Liz Cheney haar leiderschapspositie in de Republikeinse Partij verloor. President Biden met de handen in zijn weinige haar zit na een hek op het Amerikaanse olienetwerk dat een groot gedeelte van Oost-Amerika voorziet van brandstof. Terwijl ook het oplaaiende conflict tussen Israël en Palestina hem kopzorgen bezorgt. We bespreken de gebeurtenissen weer deze week, zoals altijd. Welkom, Charles.
Hallo daar.
Vorige week hadden we het al over Liz Cheney, de bekende Trump-critica in het Huis van Afgevaardigden. En we luisterden toen naar House Minority Leader Kevin McCarthy, die per ongeluk werd opgenomen terwijl hij een stemming aankondigde aangaande de positie van Cheney. Even voor die stemming liet ze nog fel van zich horen in het huis, waar overigens vrij weinig Republikeinen bij aanwezig waren.
Our duty is clear. Every one of us who has sworn the oath must act to prevent the unraveling of our democracy. This is not about policy. This is not about partisanship. This is about our duty as Americans. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law and joins the former president's crusade to undermine our democracy.
Ja, zoals we weten, Cheney verloor de stemming. Viel dit te verwachten, Sean?
Ja, dit is absoluut niet. Nee, nul verrassend. Dat was de verwachting. Ik kan het er zo meteen over hebben, maar de Republikeinse Partij is nu een soort steeds smaller wordende steeg ingelopen. En helemaal aan het eind van die steeg staat een grote muurschildering met een trotse Donald Trump met twee duimen in de lucht. En daar lopen ze gewoon met z'n allen nu op af. En de enkele uitzondering, zoals Liz Cheney en nog een aantal anderen zeggen van doe dat nou toch niet. Keer om nu het nog kan. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus dit is, het was geheel in de verwachting.
En als je gaat denken aan de positie van Liz Cheney zelf. De stemming gaat alleen over haar leiderschapsfunctie. Kan ze wel gewoon politiek actief blijven?
Ja, ze is natuurlijk vleugellam, monddood enzovoort gemaakt. Ze zat in een leidende positie in de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, hun Tweede Kamer. Nou, daar hebben de Republikeinen weliswaar een geringe, maar hebben een minderheid. Dus ze hebben er ook niet zo gek veel te vertellen. Maar de hoop was natuurlijk gevestigd, of is gevestigd op de verkiezingen van 2022. De midterm elections, halverwege een presidentiële termijn. Ja. En in die periode zou ze een belangrijke rol hebben kunnen spelen. Ze is in de loop van de jaren een van de spraak- en smaakmakers geworden in die fractie. De nummer 3 in de hiërarchie. Dochter van vicepresident Dick Cheney. Vicepresident onder Bush. Ze had een prominente rol kunnen spelen, maar dat is nu onmogelijk gemaakt. Dit is een Noord-Koreaanse Stalinistische aanpak, kan het niet anders noemen.
Heb je enig idee hoe zij gaat reageren nu? In de zin, gaat ze nog bepaalde acties ondernemen? Of kan ze gewoon ook echt helemaal niks meer?
Nou, ze blijft afgevaardigde. Dat kun je er niet ontnemen. Je kunt niet zeggen, je pak je zetel af. Dat is natuurlijk, dat zouden ze wel graag doen. En ook vanuit haar eigen district, de staat Wyoming, een zeer conservatief, een beetje een cowboy staat er bovenin tegen de grens met Canada. Als je ooit in de buurt bent, ga er kijken. Het is zo fantastisch mooi. En als je rechts-Amerikanen wil snappen, dan moet je daar ook af en toe eens een saloon binnenwandelen, want die heb je daar nog veel in. Gewoon met mensen gaan praten. Zeer aan te raden, prachtig. Yellowstone Park, dat soort dingen kun je in die streek aantreffen. Maar ze kan gewoon blijven zeggen wat ze zegt. En dat heeft ze ook aangekondigd. Ze heeft letterlijk gezegd, ik zal er alles aan doen, letterlijk. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Donald Trump zo ver mogelijk van de Oval Office weggehouden wordt. Met andere woorden, als die, stel, in 2024 weer kandidaat is, zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij verliest. Dat is nogal wat als je een Republikeinse afgevaardigde bent. Het lijkt potdorie het Forum voor Democratie weer, waarvan ik net las dat er weer drie prominente leden zijn opgestapt en hyper de pieps beginnen een eigen fractie. Ja. Ik denk dat er nog vrij nieuwe Kamervoorzitter langsman van kan kwartetten met al die nieuwe fracties. Maar goed, dat terzijde. Maar ze kan gewoon blijven zeggen wat ze zegt. En dat zal ze ook ongetwijfeld blijven doen. Maar binnen de fractie van de Republikeinen, ja, daar is ze natuurlijk als machtsfactor is ze uitgespeeld. Ze wordt nu een machtsfactor eigenlijk buiten die Republikeinse partijen. Iemand zei vanochtend terecht wat er nu gebeurd is, wat de Republikeinse partij haar heeft aangedaan. heeft haar een kolossale megafoon opgeleverd. Want wij praten er nou over, nou ja, daar zijn ze in Amerika niet van onder indruk. Maar in Amerika gaat het nu ook elke dag over Liz Cheney.
Ja. Wie weet zijn ze wel onder de indruk van ons.
Juist, ja, dat moeten we nooit uitsluiten.
Impact van deze podcastserie, dat onderschat je.
Ja, precies, ja.
Maar dat betekent wel wat dit. Hè? Want we hebben weken, maanden geleden hebben wij met z'n tweeën wat discussie gehad over Donald Trump. Is er nog enige schot in de zaak in de zin dat hij vervolgd wordt voor allerlei zaken? Want dat voorspelde jij toen, maar daar is het in het nieuws een beetje stil over.
Ja, maar dat is op zich niet onbegrijpelijk. En ook niet op zich per se geruststellend voor Donald Trump. In de zin van dat hij denkt van, oh, nou ja, het duurt lang, dus het zal wel overgaan. Nee, het gaat niet over. Die kwestie van Stormy Daniels hebben ze geloof ik nu wel terzijde gelegd. Dat zou kunnen omdat ze op grotere zaken zich concentreren. Maar wat je er zo af en toe over hoort, maar de zaak zit behoorlijk dicht. Er wordt heel weinig tot niks gelekt uit justitie in New York. Al die kwesties rond belastingen, rond campagnegelden enzovoort. Dat gaat gewoon volop door. En het zou mij zeer verbazen als van uitstel afstel komt. Maar het is wel heel gecompliceerd. Ze hebben, nu dat weet je ook door rechtelijke uitspraken, echt gigantische hoeveelheden papieren, stukken gekregen over de financiële handel en wandel van Donald Trump. En van zijn familie, niet te vergeten. Ook zijn zoon en zijn dochter. Dus dat van uitstel komt naar mijn oordeel geen afstel. Maar kan ik binnen de kantoren kijken van die officieren van justitie daar in Manhattan? Nee. Maar alle voortekenen die je er af en toe ook van leest, ook in de financiële pers, zijn niet geruststellend voor Donald Trump. Er is echt heel veel aan de hand. Alleen weten ze ook, it's a one-shot game. Het moet wel gelijk raak zijn. Op het moment dat ze met iets komen wat vervolgens door de advocaten van Trump, en daar heeft hij er altijd veel van, wordt afgeschoten en niet overeind blijft, ja, dan staan ze in hun hemd en bereiken ze ook politiek. Want dat zijn democraten daarvoor een deel, niet voor die officieren van justitie. Het is nu een keer vrij politiek georganiseerd justitie in Amerika. Dan staan ze in hun hemd en dan komen ze van de regen in de drup. En dat zou alleen maar Donald Trump voor 2024... en bij zijn aanhangers alleen maar enorme boost geven. Dus dat willen ze ten koste van alles vermijden. Dus dat het langer duurt, verbaast mij niet zo.
De toespraak van Liz Cheney, die stuurde jij van de week al toe naar mij. Ik was onder de indruk. Ik vond hem echt mooi, wat we net ook een stukje van hoorden. Maar dat heeft ook binnen de Republikeinse Partij tot gevolgen geleid. In die zin dat in reactie daarop dreigen nu 100 prominente Republikeinen dat ze hun eigen partij gaan starten. Ja. Als de Republikeinse Partij haar koers niet matigt. Is dat nou echt een steekhoudend argument? Kunnen ze echt wat?
Nou, het is een politiek signaal. Er zitten een aantal oude ministers bij. Een voormalige man van het Homeland Security Department. Een ras-republikein. Uit de Bush-periode, ik ken hem ook wel. Nee, het heeft aan de ene kant niet zoveel betekenis, want een nieuwe partij oprichten, dat is in Nederland makkelijk en dan haal je 1, 2 of 3 of 5 zetels en hiep, hiep, hoera. Dus in Amerika met de twee partijstelsel natuurlijk niet. Dus qua machtspolitiek is het een beetje een loos gebaar, naar mijn oordeel, als ze er al mee doorgaan. Maar als politiek signaal, Victor, is het wel van grote betekenis. Ja. Omdat dit komt bovenop de signalen die we van meer Republikeinen hebben gehoord. Denk aan de Bush-familie, denk aan Cindy McCain, denk aan een aantal anderen die al veel eerder hebben gezegd, ook voor de verkiezingen, alsjeblieft, Republikeinen, stem niet op Donald Trump. Ja. En wat je nu de afgelopen dagen ook weer veel leest, is dat de GOP, de Grand Old Party, de Republikeinse Partij, is nog steeds in de greep van Donald Trump. Nou, dat lees ik en dan denk ik van ja, dat klopt. Kijk maar nu wat ze met Liz Cheney gedaan hebben. In een hele korte sessie, hup, aan de kant, weg ermee. Maar het is niet zo interessant of de meerderheid van de Republikeinse Partij nog steeds vierkant achter Donald Trump staat. Behind the big lie, zoals Liz Cheney zei, de grote leugen. Het met voeten treden van de constitutie, dat hebben ze allemaal geslikt. Voor de machtspolitiek is op wat langere termijn interessant wat die anti-Trump minderheid in die partij vindt. Want ga even na, Amerika is en blijft, hebben we eerder besproken, toch een 50-50 nation met een beetje naar boven, een beetje naar beneden. Ja, ze hebben nu gewonnen, de Democraten, maar dat kan de volgende keer weer anders zijn. Dus als, stel nou dat 10% van de Republikeinse kiezers en bijvoorbeeld 10%, of voor mij betreft 5% van de congresleden van de Republikeinen zegt van, het is mooi geweest, ik stop ermee op deze manier, dan verliezen ze de volgende verkiezing. Niet met hele grote cijfers, maar dat is ook niet zo interessant. Ja, ook wel.
Nee, maar ze verliezen het wel dan.
Ze verliezen. Ja? En dan heeft Joe Biden een tweede termijn, of iemand die aanwijst uiteindelijk. In het congres, Huis van Afgevaardigden en Senaat, houden dan de Democraten de meerderheid. Een geringe meerderheid, maar toch. Daar maakt Joe Biden nu ook gebruik van. Dus hou even op over die meerderheid die nog steeds in de greep is van Donald Trump. Dat is een relevant gegeven. Maar één gegeven daartegenover. Als je aan Amerikanen vraagt, wat vind je van Donald Trump? Is zijn approval rating onder volwassen Amerikanen nu gezakt naar 32%. Ja. 32, dus 68% is of tegen hem, of in ieder geval niet voor hem.
Niet voor hem, nee.
Dat is desastreus voor de Republikeinen, voor hun electorale vooruitzichten.
Ja. Maar ja, dat zou wel weer misschien positief kunnen uitpakken voor de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen die er dan komen.
Ja, daar hopen ze natuurlijk op. Alleen, de oude uitspraak, they never miss an opportunity, they miss an opportunity. wat je onmiddellijk natuurlijk krijgt, is op het moment dat bij de Democraten het zelfvertrouwen ietsje stijgt, daalt de partijdiscipline. Dat zijn communicerende vaten. Als ze zien de opiniepeiling in hun richting gaan en die piep hoera, dan denken ze gelijk, oh, leuke dingen voor linkse mensen, aan de slag. En dan is er weer een of andere radicaal van Black Lives Matter die zeggen dat je de politie moet afschaffen en zo. En dan gaat bij Fox TV gaat de vlag weer uit en bij de Republikeinen. Ja. Nou, dus dat wordt het spel wat we de komende ruim anderhalf jaar tot november 2022, dan zijn die midterm elections, zullen gaan zien. Maar je hebt absoluut gelijk. De Democraten hebben nu een gouden kans, echt een gouden kans, om iets aan die Republikeinse machtsgreep te doen. Bij de Republikeinen ook weer alles doen hebben. Al die wetten om het kiesrecht aan te tasten enzovoort. Nou, dat gaat ook allemaal volop door. En dat is weer in het voordeel van de Republikeinen. Het is een, het blijft een. Elke keer denk ik, god, ik volg het nou sinds midden jaren 80. En het spektakel wordt steeds gekker.
Het is steeds mooier aan het worden eigenlijk. Voor ons, voor deze podcast van de Praatkast, is het natuurlijk een hele mooie.
Ja, journalisten zeggen altijd hoe gekker hoe beter natuurlijk.
Ja, dat is geweldig.
Wereldvrede is ons worst case scenario.
Nou, dat kan al heel lang duren. Nu Cheney weggaat, gaat ene Elise Stefanik haar opvolgen. Wat weet je over haar zo?
Nou, hartstikke jong. Ze komt uit upstate New York. Normaal is de staat New York vrij solide democratisch. In ieder geval alles wat in de buurt van de stad New York zit. Zij komt uit upstate New York, zeg maar richting Canadese grens. Een heel groot district, althans in oppervlakte. En het interessante is, dat als je naar haar voting record kijkt, van deze mevrouw Stefanik, dan is zij veel gematigder dan Liz Cheney. Die Liz Cheney is nu dus uitgekotst door de Republikeinen. En Trump zegt een horrible human being. Nou, dat kan allemaal. Maar politiek, we hebben het eerder gehad over haar verzet tegen bijvoorbeeld gay marriage, terwijl haar eigen zus lesbisch is. Nou, dat kan allemaal. Ze is zeer solide op de rechtervleugel. En haar opvolger is veel minder. Dus ze schieten er eigenlijk niet zo gek veel mee op, wat dat betreft. Dus hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken is heel interessant. Maar dit is typisch een gelegenheidskandidaat die ze naar voren schuiven, ook een vrouw. Kunnen zeggen, nou kijk eens, want het zou wel slecht staan als je een vrouw wegstuurt en daar een man voor in de plaats zet. Met name de oudere witte man van pakweg onze leeftijd. Nou, misschien niet zo oud, maar ook ietsje minder oud. Maar dat hebben ze dus bewust niet gedaan. Dus dat is wel weer slim, absoluut.
Ja. Een heel ander thema. Deze week laarde het conflict tussen Israël en Palestina hevig op. Inmiddels zijn er door raketinslagen al tientallen doden gevallen. Zoals bijna gewoonlijk, wil ik zeggen, voornamelijk weer een Palestijnse zijde. Maar ook weer zoals
dat
altijd.
Daar denken de Palestijnen anders over, hè? Maar goed. Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, die geven Israël natuurlijk de schuld.
Nee, dat snap ik. Nee. Ja. Maar ik bedoel daarmee dat er wat ik wilde zeggen, dan begrijp je me niet goed. Goed dat je me even corrigeert dan. Wat ik bedoel te zeggen is dat er, ik geloof, 6 doden aan de Israëlische kant zijn en vele tientallen aan de Palestijnse kant. Dus dat bedoel ik, dat evenwicht daar gelijk uitgetrokken wordt zodra het gewelddadig wordt. Maar het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe de reactie van de Verenigde Staten wordt. En zoals altijd wordt er ook nu weer naar Washington gekeken, in dit geval naar Biden. Maar wat is de reactie van de Verenigde Staten eigenlijk? Want ik hoor er niet veel over.
Nou ja, de boodschap van Biden is van stop toch, zorg voor matiging, hou op met bommen gooien. Niet heel veel meer, want dit is natuurlijk heel erg onwelkom voor Joe Biden. Het Midden-Oosten conflict, sinds 1948 zitten we daarmee, is gewoon onoplosbaar, laten we eerlijk zijn. Dat is geen chique oplossing. Wat je nu het afgelopen jaar hebt gezien onder Donald Trump, die echt radicaal in de richting van Israël is afgeslagen. Zeer nauwe, hechte bondgenoot van Netanyahu. En Biden probeert als democraten altijd genuanceerder over te zijn. Hè, de twee-staten-oplossing. En we zijn voor Israël, maar we zijn ook voor de Palestijnen. En houd toch eens op met het gedoe in die bezette gebieden. Nou, de hele reutemeteut komt weer voorbij. Maar het komt Biden vooral zo slecht uit, omdat hij binnenlands wil die scoren. Daar ben je ook de verkiezingen mee, of je verliest je ermee. En hij is met zijn infrastructuur, met de coronacrisis, nu met het gedoe met die pipeline enzovoort, is hij bezig. Daar past bemoeienis met in dit geval het Israëlisch-Palestijnse conflict niet bij. Wat, om de reden die ik net noemde, omdat het onoplosbaar is. En wat je ook doet, je doet het nooit goed. En je kunt nooit zeggen, nou, we hebben een paar weken echt flink ons best gedaan en we hebben nu een oplossing gevonden. Nee, gaat dus niet gebeuren. Dus je ziet Biden, zie je nu een beetje schipperen, wegsturen van die zeer eenzijdige pro-Israël-politiek die we onder Donald Trump gezien hebben. Maar zo ga je daar iets van afwijkt, ook binnenlandse politieke druk, grote lobbygroepen, machtige lobbygroepen binnen de Verenigde Staten. Zo ga je iets van die, zeg maar, pro-Israël-Trump-lijn afwijkt, gaan er onmiddellijk mensen opstaan van, ho, je gaat toch niet te veel voor verbinden aan die Palestijnse terroristen, hè? Even in hun terminologie. Dus het is heel lastig voor Biden. Het enige wat hij eigenlijk tot nu toe doet, is een soort grootvader van, jongens, doe toch niet zo eng, niet zo hard schreeuwen. Maar tot nu toe lukt dat niet echt.
Nee, maar ja, dat geeft hem ook heel erg lastig. Want je zou enerzijds kunnen redeneren dat juist streng optreden tegen Israël goed zou zijn voor zijn achterban, om de progressieve achterban van hemzelf goed staande te houden. Of juist weer gematigd optreden om die middenkiezer te kunnen aanspreken.
Ja, maar dan speelt toch wel heel erg de positie ook mee van Joodse Amerikanen. Die over het algemeen progressief zijn, over het algemeen democratisch stemmen. Er zijn veel banden. Dat is een lobbymacht binnen de Verenigde Staten die we in die vorm bijvoorbeeld hier in Nederland niet kennen. Dus daar moet hij ook wel geweldig mee oppassen. Het is een soort Achilleshiel ook van de Amerikaanse politiek. Ook al omdat de rol van Amerika er echt toe doet. Kijk, we kunnen hier in Nederland daarover discussiëren of je pro-Israël of pro-Palestijnen bent of ergens tussenin. Maar ja, what the fuck? Niemand trekt zich daar iets van aan. Maar Amerika natuurlijk wel, hè, wapenleveranties enzovoort enzovoort. Dus het is een heel gevoelige zaak waar je heel behoedzaam moet opereren. Dat kan Biden heel goed. Maar elk uur dat hij aan deze kwestie besteedt, kan je niet besteden aan de veel, voor hem politiek, veel belangrijkere binnenlandse kwesties. Dit is ontzettend onhandig voor hem.
Ja. Spannend, want het is wel dat dat eigenlijk vanuit de buitenlandse politiek ook intern weer zijn gevolgenpolitiek zou kunnen hebben. Dat is mooi eigenlijk.
Maar je wilt er niet nog een crisis bij hebben, heel simpel. Je wilt niet nog een ander groot onderwerp op de voorpagina waarvan je van tevoren weet, ik doe het nooit goed. Ik kom daar nooit triomferend, hyper de piep, vlag in top, kom ik daar uit. Nee dus.
En dan had hij nog een ander probleem deze week. Want er was heel veel te doen om een hek die het Amerikaanse olienetwerk grotendeels ontwrichtte. En we luisteren even naar een kort stukje uit Good Morning America.
This morning the clock is ticking to restore one of the nation's largest fuel pipelines. The Colonial Pipeline Company says after hackers hit its system on Friday demanding a ransom, it was forced to shut down its 5,500-mile pipeline, which supplies nearly half of all gas, diesel, and other fuel to the East Coast. It moves more than 100 million gallons a day, stretching from Texas to New Jersey.
Is er ondertussen bekend wie er nu achter de hek zit, Sjaal? Want het is bijna een soort soap dit, hè?
Nee, dat weten ze eigenlijk niet. Het laatste wat ik nu net hoor is dat het misschien een soort amateurs zijn die een soort hackingdienst gekocht hebben. Waarbij ransomware as a service heet dat. Dus dat is een soort spionage, verlammende software die je dan plaatst op een computer die je wilt infiltreren, of een systeem wat je wilt infiltreren. Mm-hmm. En daar zijn bedrijven die het gewoon verkopen. Dat zal wel illegaal zijn, maar ja, wat doe je eraan?
Ransomware.
Dus dan kun je gewoon zo'n abonnement nemen. Dan hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. En dan kun jij op mijn computer inbreken of ik op de jouwe enzovoort. Dat is het laatste wat je hoort. Rusland wordt genoemd. China wordt genoemd. Maar bij dit soort dingen is het bijna altijd zo. Je komt er nooit echt helemaal achter. Het laatste wat ik dus las, dat mensen zeiden, ja, het zijn eigenlijk amateurs die wel goede software hebben, omdat ze het gewoon gekocht hebben. Net zo goed als jij een goede computer kunt kopen. En dan hoef je er zelf geen verstand van te hebben als je maar op de goede knoppen drukt. En dat schijnt hier aan de hand te zijn. En het is echt van ongekende omvang. Hè. Het is een pijplijn. Als je de kaarten bijpakt, dan zie je die pijplijn zie je lopen helemaal in het zuiden vanuit diep in Texas aan de Golf van Mexico.
Ja.
Via Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, North en South Carolina. Langs New York, Virginia. Uiteindelijk eindigend in New Jersey, daarbij New York. Ik heb het even opgezocht, dit net al even genoemd. Daar gaat per dag een hoeveelheid olie doorheen. Waar je normaal 90.000, u hoort het goed, 90.000 tankertrucks, dus tankwagens voor nodig zou hebben.
90.000.
90.000. Dus het is volstrekt ondenkbaar. Ja, ondenkbaar. Dat je zegt, nou ja, die pijplijn is er even uit en dan huren we een paar vrachtwagens in. Dat is gewoon uitgesloten. En dat is dus alleen waardoor die grote lijn gaat en nog niet wat er dan vanaf tussenstations verspreid wordt in al die staten die je net noemde. 100 mijl in totaal lang, dat ding. Dat is echt, het zijn afstanden ook, maar goed, dat is in Amerika altijd. Dus het is van ongekende omvang. Maar het maakt ook duidelijk, als je het er ook over leest, hoe kwetsbaar dat deel van de infrastructuur is. Want stel je even voor dat dit een paar weken zou duren. Ze zijn het nu aan het oplossen, begrijp ik. Ik weet niet of er los geld betaald is, want dat is dus de truc. Je legt een systeem lam en je zegt van oké, ik deblokkeer via die ransomware, die kwaadaardige software, deblokkeer ik je systeem, maar mag ik eerst even vangen. En dat kan om aanzienlijke bedragen gaan. En het is eerder ook een tijdje bij een waterbedrijf in Florida gebeurd, wat je dan als buitenstaande niet weet en niet hoort of ze inderdaad betaald hebben en zo ja, hoeveel. Als ze dat doen, maar goed, dat is het eeuwige dilemma bij terrorisme en ontvoeringen enzovoort, betaal je los geld. Het eigenlijk wordt gezegd, betaal los geld en we lossen de zaak voor je op. Ja, dat is natuurlijk bloedje link. En de ellende met dit soort systemen is, ik doe niet net alsof ik verstand heb van dit soort systemen, dat is niet zo, maar wat ik er van anderen over lees die er echt wel verstand van hebben. Er zitten zoveel vertakkingen in zo'n systeem.
Ja.
Met zoveel uitgangen. En wat een uitgang is, is ook een ingang. En als je ergens via een van die vele uitgangen een ingangetje weet te vinden en het systeem kan vergiftigen, dan ben je weg.
Dan ben je weg.
We zijn met z'n allen kwetsbaarder dan je wil weten.
Maar ik zit nog even na te deinen van 90.000 trucs per dag.